Gemeente, ouderen, jongeren, gasten en luisteraars via de kerkradio, hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst hoopt voor te gaan dominee van de Zwaag. De schriftlezing is Genesis 3, de verzen 1 tot en met 15. Mededelingen namens de kerkraad. De collecten zijn de eerste voor de diaconie. Tweede, kerkelijke kassen en dan kerkjeugd en onderwijs. En de derde bij de uitgang voor het bouwfonds. Als voorzang zingen wij Psalm 26, vers 8 en 7. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Ook vanmiddag is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heer, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we met elkaar zingen uit Psalm 33 en daarvan het eerste en het zevende vers. Zing vrolijk, hef de stem naar boven. Rechtvaardigen verheft een Heer, het past oprechte God te loven. En zing zijn grote naam ter eer. En ook het zevende vers, de grote schepper aller dingen, ziet uit het ongenaakbaar licht het gans gedrag der stervelingen. Niets is bedekt voor zijn gezicht. zijn machtig arm beschermt de vrome en redt hun zielen van de dood. Hij zal hen nimmer omdoen komen in dure tijd en in hongersnood. Dat is het 10e vers van dezezelfde psalm 33. En dat vers dat zingen we met elkaar als we belijdenis hebben gedaan van ons algemeen, ongetwijfeld, christelijk geloof. En we spreken in ons hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. En geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. En ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders. Van waar hij zal komen om te oordelen. De levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, de wederopstanding des vleeses, wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Vanmiddag gaat het over zondag 3 van de catechismus en dan gaan we eigenlijk weer terug naar het begin. Niet naar de schepping, maar wel naar de zondeval. En we lezen daarvan in Genesis 3. De zondeval die zulke verschrikkelijke gevolgen gehad heeft. We lezen Genesis 3, de eerste 15 versen. De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld, die de Heere God gemaakt had. En hij zei tegen de vrouw, is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet eten van alle bomen in de hof? En de vrouw zei tegen de slang, van de vrucht van de bomen in de hof mogen we eten, maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, Heeft God gezegd, u mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. Toen zei de slang tegen de vrouw, u zult zeker niet sterven. Maar God weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennende. De vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten. En dat die een lust was voor het oog. Ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden. En ze nam van zijn vrucht en at. En ze gaf ook wat aan haar man die bij haar was. En hij at ervan. Toen werden de ogen van beiden geopend en zij merkten dat ze naakt waren. Zij vlochten vijgenbladeren samen en maakten voor zichzelf schorten. En ze hoorden de stem van de Heere God die in de hof wandelde bij de wind in de namiddag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de Heere God, te midden van de bomen in de hof. En de Heere God riep Adam en zei tegen hem, waar bent u? En hij zei, ik hoorde uw stem in de hof. En ik werd bevreesd, want ik ben naakt en daarom verborg ik mij. En hij zei, wie heeft u verteld dat u naakt bent? Hebt u van die boom gegeten, waarvan ik u geboden had daar niet van te eten? Toen zei Adam, de vrouw die u gaf om bij mij te zijn, die heeft mij van die boom gegeven en ik heb ervan gegeten. En de Heere God zei tegen de vrouw, wat hebt u daar gedaan? En de vrouw zei, de slang heeft mij bedrogen en ik heb ervan gegeten. Toen zei de Heere God tegen de slang, omdat u dit gedaan hebt, bent u vervloekt onder al het vee en onder alle dieren van het veld. Op uw buik zult u gaan, stof zult u eten, al de dagen van uw leven. En ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw. Tussen uw nageslacht en haar nageslacht. En dat zal u de kop vermorzelen. U zult het de hiel vermorzelen. Tegen de vrouw zei hij, ik zal uw moeite in uw zwangerschap zeer groot maken. Met pijn zult u kinderen baren. Naar uw man zal uw begeerte uitgaan. Maar hij zal over u heersen. En tegen Adam zei hij, omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van de boom gegeten hebt, u mag daarom niet eten, daarvan niet eten, is de aardbodem omwille van u vervloekt. Tot zover. Wij willen, voordat we het onderwijs dat de catechismus ons over de zondeval geeft, voordat we daarna gaan luisteren, eerst samen bidden om Gods leiding, Gods Heilige Geest. We komen ook vanmiddag eerst samen tot u, Heere, in ons gebed. Omdat we belijden dat we afhankelijk zijn van uw zegen. Hoe zullen we dat onderwijs dat we vanmiddag ontvangen zullen, hoe zullen we dat kunnen ontvangen zonder een geopend hart? En hoe zullen we een geopend hart hebben zonder dat u het opent? En hoe zullen we vanmiddag de gemeente kunnen onderwijzen? Met woorden als van u. Als u die woorden niet op de lippen legt door uw geest. En daarom, we komen samen tot u, Heere, vanmiddag. We belijden onze diepe afhankelijkheid van u. En we doen een beroep nogmaals opnieuw op uw belofte. Dat u het toch tegen ons zegt. Dat niemand te vergeefs u zal bidden om de leiding van uw Heilige Geest. En evenmin als een aardse vader het goede onthoudt als een kind aan zijn zoon als die daarom vraagt. Dat u als de hemelse Vader uw geest onthoudt aan wie u daarom smeekt. Heere, wilt u ons vanmiddag nabij zijn, ons die hier zijn, ons die meeluisteren thuis of waar dan ook. En we weten dat u aan geen plaats en aan geen tijd gebonden bent, Heere. Wil uw zegen aan een ieder geven die vanmiddag deze dienst mag bijwonen, daarna mag luisteren. Wij weten ons diep afhankelijk van uw zegen, Heere. En al is het zo dat we een beroep mogen doen op uw genade, we moeten ook erkennen dat we die zegen van u niet kunnen verwachten op grond van iets in ons. Het zijn altijd weer door ons onverdiende zegeningen. En dat willen we ook erkennen, Heer. U zult ons niets tekort doen als u ons voorbij gaat, als u ziet naar wie we zijn en wat we ervan terechtbrengen. Maar wilt u ons genadig zijn? Wilt u ons uw gunst bewijzen? En dat we dan zo vanmiddag opnieuw mogen horen wat u tot ons te zeggen heeft. Dat dat woord ons mag troosten, bemoedigen, corrigeren, mag leiden. Zoals u weet dat we dat nodig hebben. Heren in de hemel, wij willen samen bidden of u wilt zijn overal waar vandaag de gemeente van u samenkomt. Wilt u in het bijzonder uw gemeente gedenken in omstandigheden die veel minder goed zijn als de onze. De gemeente die verdrukt wordt. Christenen die vervolgd worden. Wilt u ze staande houden, ondersteunen, troosten, bemoedigen. Heren, we bidden ook of u wilt zijn met broeders en zusters die uitgezonden zijn en die in zendingswerk of in ander ontwikkelingswerk ook hun taak van u ontvangen hebben. Wilt u hen ook bijzonder ondersteunen, leiden door uw geest. En we mogen ook vanmiddag in het bijzonder iemand uit ons eigen midden aan u opdragen, onze zuster Annette van der Linden. Wilt u ook haar bijzonder nabij zijn in de omstandigheden waarin zij verkeert. Het was van de week weer niet zo gemakkelijk daar. Er hebben weer dingen plaatsgevonden die ons deden verschrikken. Maar Heere, wilt u haar behoeden en bewaren? Wilt u geven dat zij en ook allen met wie zij daar dat werk mag doen, dat ze zich niet laten terugschrikken, maar dat ze toch volharden mogen in de taak die ze hebben? U weet wat ze daarvoor nodig hebben. We dragen ze van harte aan u op. We bidden voor christenen in oorlogsgebieden. We denken aan de christenen in Syrië. Wat hebben zij veel te verduren? Veel meer dan wij kunnen bedenken. Wilt u ze staande houden? Wilt u ze behoeden? Wilt u ze kracht geven? Ja, Heren, we leggen het alles in uw handen. Wij willen samen aan u opdragen, Heren, mensen op deze wereld die in nood zijn. En dan beginnen we maar dichtbij. We denken aan mensen in ziekenhuizen, mensen in verpleeginstellingen, mensen die goed gefunctioneerd hebben, maar door ziekte in hun leven nu van verzorging afhankelijk zijn. Wilt u ze nabij zijn, Heren? En allen die daarin ook hun taak ontvangen, wilt u hen ook ondersteunen om die taak te blijven doen zoals dat nodig is. We willen onze overheden aan u opdragen. En we denken vanmiddag in het bijzonder aan onze koning, die vandaag zijn 47e verjaardag mag vieren. Heren, wilt u hem nabij zijn in zijn ambt, dat hij nu een klein jaar heeft mogen uitoefenen. En wilt u hem nabij zijn ook in zijn persoonlijke omstandigheden, zijn gezinsleven, samen met koningin Maxima en de kinderen. We dragen hen van harte aan u op. En zo vermenigvuldigen onze gebeden zich. En Heren, we beseffen het. Alles is en alles wacht. Alles is nog onvolledig en alles wacht op de volkomen openbaarwording van uw koninkrijk. Het is Pasen geweest en we weten dat de machten van zonde en van dood zijn overwonnen. Maar we wachten nog op de volkomen openbaarwording. En daar mogen we toch ook om bidden, Heren. We weten dat het bij uw wederkomst zo ver zal zijn. Dan komt er een nieuwe aarde waarop de gerechtigheid zal wonen. En dan zal er niemand meer zijn die zucht en die verdriet heeft. en die klaagt. Maar dan zal een ieder die op de nieuwe aarde van u een plaats ontvangt, eeuwig zingen van uw goede tierenheid. Heere, zo vermenigvuldigen onze gebeden zich. Wilt u ons verhoren ook vanmiddag? Wilt u ons zegenen? Alleen op grond van het werk van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus, om zijnentwil. Amen. Psalm 51. En dat is een psalm van verootmoediging. En daar zingen we het eerste, het derde en ook het vierde vers van. Het eerste vers van Psalm 51. Gena, o God. Gena, hoor mijn gebed. En het derde vers. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Ik ben in ongerechtigheid geboren. En het vierde vers ontzondig mij met hyssop. En mijn ziel nu gans mee laat zal rein zijn en genezen. Zondag 3 van de Heidelberger Catechismus. Heeft God de mens zo boos en verkeerd geschapen dan? Nee. Maar God heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen. Dat is in ware gerechtigheid en heiligheid. Opdat hij God zijn schepper recht kennen. Hem van harte lief hebben. En met hem in de eeuwige zaligheid leven zou. Om hem te loven en te prijzen. Waar komt dan zulk een verdorven aard van de mens vandaan? Uit de val en de ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders, Adam en Eva, in het paradijs. Waar onze natuur zo verdorven geworden is, dat wij allen in zonden ontvangen en geboren worden. Maar zijn wij zo verdorven dat wij helemaal onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Ja, tenzij dat we door de geest van God wedergeboren worden. Psalm 32 en daarvan het derde vers, dat zingen we als we het onderwijs van onze catechismus overdacht hebben. Ik bekend, o Heere, aan u oprecht mijn zonde. Gemeente, mensen kunnen elkaar heel wat aandoen. Ik denk aan Syrië, u hebt het natuurlijk ook allemaal wel een beetje gevolgd, wat daar allemaal zich afspeelt. En dat al een aantal jaren, sinds 2011. Burgeroorlog, gifgas, christenen die het bijzonder moeten ontgelden. Pater van der Lucht, die zo in koelen bloede is vermoord. Je hoeft het niet in alles met zijn opvattingen eens te zijn, om toch bijzonder veel waardering te hebben voor zijn standvastigheid en afschuw uit te spreken over wat er allemaal met hem gedaan is. En wat gebeurt er allemaal niet in Zuid-Soedan? En wat gebeurt er niet in de Centraal-Afrikaanse Republiek? U volgt toch wel een beetje het nieuws. U leest toch wel in uw krant wat er allemaal zich afspeelt. En wat gebeurt er allemaal niet in Oekraïne? Waar zal dat nou op uitlopen? Schermutselingen, er zijn al doden gevallen. Hoe gaat zich dat verder ontwikkelen? Samentrekking van troepen van grote machten. Wat gaan we beleven? Wat gaan we meemaken? Afghanistan, Irak, Mali. Allemaal namen van landen waar ook strijd, oorlog is. Waar mensen elkaar naar het leven staan. Soms zich als beesten ten opzichte van elkaar gedragen. Mensen kunnen elkaar heel wat aandoen. En dan hoef je niet alleen maar te kijken naar wat er allemaal op grote schaal gebeurt in deze wereld. Maar dan kun je ook kijken naar wat op kleinere schaal gebeurt. Wat zijn er niet een hoop mensen die hun medemensen bestelen, bedriegen? Wat zijn er niet mensen, ook jonge mensen, die hun medemensen pesten op school of op het werk? Wat zijn er ook soms niet onverkwikkelijke toestanden waarin mensen elkaar op die manier het leven verzuren, verbitteren? Wat kunnen mensen elkaar wat aandoen? En het is helemaal waar, hè, wat de Heer Jezus ook eens een keer gezegd heeft. En dat lees je in een van de evangeliën. Hij zegt, ik ben helemaal niet zo positief over mensen. Hij zei, weet je wat er uit het mensenhart voortkomt? De Heere zegt, boze bedenkingen, doodslagen, overspelen, dieverijen, diefstal, valse getuigenissen en lasteringen. Jezus heeft geen positief mensbeeld. Hoe kan dat nou allemaal? Waar komt dat nou allemaal vandaan? Als je het nou even een beetje schematisch bekijkt, gemeente. Hoeveel planeten zijn er niet? Meer nog dan we eigenlijk weten. En toch is er maar één planeet waarop mensen leven. Waar God mensen heeft geschapen. Hoe kan dat nou? Dat dat nou allemaal zo gaat als het gaat. Mensen als beesten. Heeft God de mens verkeerd geschapen? Nee. Hoe zouden we dat nou kunnen denken? Die goede God, die volmaakte, reine, zuivere God. Hoe zou hij nou deze wereld en de mensen verkeerd hebben kunnen scheppen? Onmogelijk. Waar komt die ellende dan vandaan? Uit de val en de ongehoorzaamheid van het eerste mensenpaar in het paradijs. Adam en Eva. Nou, zou dat waar wezen, zegt er iemand? Heeft nou al die ellende te maken met het eten van een vruchtje? Moeten we dat nou nog geloven? Dat moeten we geloven. Omdat de Bijbel het zegt. Omdat God het ons openbaart. En onze catechismus die ons onderwijs geeft over de Bijbel, die wijst ons vanmiddag daar ook op. Weet je hoe het nou komt? Dat het allemaal zo verdorven is op deze wereld. Omdat wij een gevallen mensheid zijn. Omdat we van God zijn afgevallen. De zondeval. Verschrikkelijke gebeurtenis. Meest ingrijpende gebeurtenis ooit op deze wereld. De zondeval. En daar krijgen wij vanmiddag onderwijs over. En ik heb als thema gekozen de mens. Een gevallen schepsel. De mens. Een gevallen schepsel. Ja, hoe komt dat nou dat er zoveel ellende op de wereld is en dat de mensen elkaar zoveel rare dingen aandoen? Hoe kan dat nou dat die ander jou bedriegt of dat die ander jou pest? Hoe kan dat nou dat je van jezelf uit ook voelt dat je soms van die negatieve gevoelens in je hart draagt richting God en je medemens? Hoe kan dat nou allemaal? Heeft God de mens nou verkeerd geschapen? Ja, dat is een hele begrijpelijke vraag. Hoe komen wij op deze wereld? Ja, we zijn hier niet zomaar. God heeft ons geschapen. Natuurlijk. We zijn het product van zijn scheppershanden. Als dan dat product niet deugt, deugt dan de maker ook niet? Ja, dat is eigenlijk voor de hand liggend. Zo gaan we ook met andere producten om. Ja, natuurlijk, ik koop iets en ik kom thuis en het is niet goed. Dan denk ik van, hoe kan dat nou? Ik ga terug naar de winkel. Moet je eens kijken, joh. Het is niet goed. Ja, de fabrikant. Hier hebt u een nieuwe. Of we sturen het op. Weet je, als een product niet goed is, komen we altijd bij de maker uit. Als de mens nou zo verdorven is, als de mens nou zo handelt als die handelt, en we hebben allemaal de voorbeelden ervan om ons heen, en ook vanuit ons eigen leven, want we moeten er wel bij betrokken zijn natuurlijk vanmiddag. Dan komen we bij de schepper uit. Dan zeggen we, ja, hoe kan dat nou? Heeft God de mens dan, heeft God ons dan verkeerd geschapen? Nou, voor veel mensen is dat helemaal niet een vraag. Die zeggen, dat is het antwoord. Daar heb je het. Kan ik er wat aan doen? Kan ik er wat aan doen? Dat ik zo ben als ik ben. Ik ben ook maar een mens. Ik ben geschapen. Komt allemaal bij God vandaan. En tja, ik ben zoals ik ben. Maar onze catechismus geeft vanmiddag ons andere informatie. Onze catechisme zegt vanmiddag, nee, God heeft de mens niet boos, niet verkeerd geschapen. God heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen. En dat is helemaal waar. Toen God ons mensen uit het stof van de aarde had geboetseerd en onze neusgaten gevuld had met de adem van het leven, nou, toen keek God naar ons mens en hij zei, het is goed, het is zeer goed. Een mens naar zijn beeld, naar zijn gelijkenis, bekleed met gerechtigheid en met heiligheid. Adam, de eerste mens, ja natuurlijk, we kennen zijn naam, was in de beginnen niet boos, niet verkeerd. Goed was hij, rechtvaardig was hij. Levend in overeenstemming met de wil van zijn schepper, handelend in alles overeenkomstig Gods vaderlijke wil. Dat niet omdat hij zo nodig moest, je moet, maar omdat hij dat vanuit zijn hart wilde, uit liefde. O God, mijn schepper, u wil ik loven met mijn mond, met mijn hart, maar ook met mijn hand. Dat was de belijdenis van Adam. God had Adam volkomen lief. Adam had God volkomen lief. En zo was het ook de bedoeling geweest. Daarom heeft God het project mens ook op aarde geschapen. Daarom zijn we er. Al die bolletjes die door dit onmetelijke heelal zweven, zijn onbemande vaartuigen. De aarde is bemand, bemenst door God als enige. Waarom? Opdat op de aarde de lof zou klinken. Opdat op de aarde de mens hem zou dienen en kennen. Vanuit de liefde hem zou prijzen, erkennen en groot maken. God heeft de mens niet boos, niet verkeerd geschapen. Hij heeft de mens goed geschapen. Harmonie was er tussen God en mens. Tussen hemel en tussen aarde. En moet je eens voorstellen wat een vrede dat is geweest. Hoe aangenaam dat zal zijn geweest. Toen net na de schepping. Wat zal het geweldig zijn geweest. Aangenaam voor God. Zo'n mensheid. En wat zal het geweldige voor de mensheid ook geweest zijn. Om werkelijk God te kennen. En hem werkelijk alle eer te willen geven. God wandelde in de Hofstaten. Moet je indenken. Zo dichtbij. En dat geeft die harmonie weer. Vrede en vreugde. Geen enkel gebrek. Harmonie. In de beginnen, zo heeft God ons geschapen. God heeft de mens niet boos en verkeerd geschapen. Nee. Maar waar komt die ellende dan vandaan? De catechisme zegt, en het is een schriftuurlijk antwoord, uit de val en de ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders, Adam en Eva, in het paradijs. De zondeval. De val. Niet een ongelukje. Dat is het bij ons vaak. Ja, gevallen met de fiets. Ja, van de trap gevallen. Ja, uitgegleden over dat kleedje. Kwalijke gevolgen. Dat is niet de zondeval. De zondeval is ongehoorzaamheid geweest. Opstand geweest. Opstand tegen Gods wil. Ongehoorzaamheid, wat is dat? Nou, dat weten alle kinderen. En dat weten ook alle volwassenen. Dat weten we allemaal wat ongehoorzaam is. Ongehoorzaam is, er is iemand die zegt, ik wil dat je het zus doet. En jij denkt, nou, het kan me wat, ik doe het zo. Ongehoorzaamheid, dat is je eigen wil volgen. Ja, maar dat moet je toch soms doen. Ja, dat kan waar wezen, maar niet als het gaat om een gezagsrelatie. Niet als God zegt hoe of je moet handelen. Niet als je ouders zeggen hoe je moet doen. Dan heb jij niet je eigen wil te volgen. Dan moet je doen wat je ouders zeggen. Dan moet je doen wat God ons zegt. God had het gezegd. Niet eten van die ene boom, van alle anderen wel hoor. Maar daarvan niet. Als je het doet, zul je de dood sterven. Proefgebod. Heeft niks met proeven te maken, om eens te proeven of het lekker smaakt. Maar het is beproeven. God beproefde de mens. God wilde weten of wij mensen betrouwbaar waren. Of we grond hadden onder de voeten. Of we hem werkelijk uit liefde wilden en zouden blijven dienen. Proefgebod, beproeven. Maar de mens werd ongehoorzaam, liet zich verleiden door de duivel. Zonder dat we nou moeten zeggen, kijk, uiteindelijk is het toch de duivel die de oorzaak is. Nee, wij hadden het gebod gekregen. Ik had het gebod gekregen als mens. Adam en Eva, mijn voorouders, ze hadden het gebod gekregen. U zult de dood sterven als u zich niet houdt aan dat wat ik u gebied. Het was helder, het was klaar. Er was geen woord Frans bij om zomaar te zeggen, wat bedoel u? Afblijven. En als je er niet van afblijft, zul je de dood sterven. Adam had het goed gehoord. Eva begreep het heel erg goed. Nee, dat was het niet. Later zal Eva het ook zeggen tegen de slang. Ja, wij mogen niet. Ja. Dat was het probleem niet. Wel begrepen. Wel helder geworden. Maar het probleem was, zou dat nou werkelijk waar zoveel uitmaken? Zou dat nou echt niet kunnen? Van die ene boom eten, ziet er zo prachtig uit. Ze nam en ze at. En ze gaf aan Adam en hij at ook. En toen was de zondeval een feit. De ellende was niet te overzien. Hun ogen werden geopend. Ze gingen de werkelijkheid ontdekken. Niet alleen maar dat ze naakt waren. Ze gingen de naakte werkelijkheid van hun leven in zonde ontdekken. Er was iets fundamenteel misgegaan. De wissel was volledig omgezet. Ongehoorzaamheid had zich op de aarde gemanifesteerd. En de goede, rechtvaardige, rechtschapen mens werd zondaar. Gerechtigheid kwijt. Heiligheid kwijt. En wat ze hun bestaan hadden binnengebracht, was de nog altijd verschrikkelijke dood. Waar komt die ellende nou vandaan? Heeft God de mens nou verkeerd geschapen? Het heeft alles te maken met de ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders, Adam en Eva. Ja. Maar kan ik daar wat aan doen? En ik hoor het al, jongeren, jij, je vindt het maar oneerlijk. Adam en Eva zijn gevallen. Kan ik daar wat aan doen? Adam en Eva, ze zijn gevallen. Maar waarom zijn wij nou ook meegevallen? En waarom heeft dat nou zoveel ellende teweeggebracht? En waarom word ik nou in zonde ontvangen en geboren? Want dat staat ook in onze catechismus. Nou, is het gevolg van de val dat wij allemaal in zonden ontvangen en geboren worden. Nou zijn we allemaal het beeld van God kwijt. Nou zijn we allemaal de gerechtigheid kwijt. En de heiligheid ook. Wat is dat toch wat, hè? Sinds de zondeval ben ook ik deel van de gevallen schepping. Kan ik daar wat aan doen? Was er iemand die tegen me zei, zegt van, als mijn buurman nou een diefstal pleegt, hè, dan hoop ik niet dat ik daarvoor verantwoordelijk word gesteld. Nee, ik zei, dat is niet te hopen. Ik zeg, leg jij me nou eens uit hoe het dan kan dat Adam en Eva gevallen zijn. En dat ik nou als mens ook nog als gevallen mens ter wereld kom. Dat de schuld van Adam op mij wordt toegerekend. Leg me dat nou eens uit. Kan ik daar wat aan doen? Er zijn meerdere theologen geweest die erop gewezen hebben dat het leerstuk van de erfzonde, dat het een van de taaiste leerstukken is van de christelijke leer. En dat heel wat mensen er tegenaan botsen. En ook heel wat mensen die hun kaken op elkaar houden, maar in wezen toch in hun hart vinden, het is oneerlijk. Kan ik er wat aan doen? God had dat zo niet mogen doen. Adam en Eva zijn gevallen, maar ik het toch niet. Hoe kan dat? Zijn hun zonden ook mijn ellende? Hoe kan dat? Weet je, om daar iets meer zicht op te krijgen, moeten we naar het Nieuwe Testament. En we hebben dat nou niet gelezen, want dan zou het te ver voeren. Maar in het Nieuwe Testament, hè, daar in de Romeinenbrief, in het 5e hoofdstuk, dan kom je het op het spoor. Dan wordt er gezegd, door één misdaad is de zonde gekomen over alle mensen. Door één misdaad. Dus met andere woorden, Adam en Eva hebben toch betekenis voor het hele mensengeslacht. Kennelijk laat de Bijbel ons weten dat Adam niet maar een gewoon mens is geweest, maar dat hij het hoofd is geweest van ons allemaal. Ja, dat begrijp ik niet. Ik vind het ook niet eerlijk. God laat het ons weten dat het zo is. Dus dan moeten we dat aanvaarden. Dat is nou de openbaring van God. Dat is nou wat de Heere in Romeinen 5 zegt. Adam is het hoofd van ons allemaal. Toen hij viel, vielen we allemaal mee. Toen Adam en Eva ongehoorzaam waren, heeft dat gevolgen gekregen voor ons allemaal. God heeft het ons geopenbaard. En dan zwijgen wij. Toch? Dan gaan we er niet meer tegen in. Dan buigen we ons hoofd. En dan zeggen, Heere, wat is dat toch? Wat is het toch erg? Dat Adam en Eva gevallen zijn. Wat is het toch erg? Dat ook wij in hun zonde delen. Maar weet je, als je dan ook wat verder komt in het geestelijke leven, dan ga je ook ontdekken, ach, ik hoef niet boos te zijn op Adam en Eva. Want als ik Adam of Eva was geweest, had ik precies hetzelfde gedaan. Ik ben niet beter. Laat ik maar niet afgeven op hun. Nee, Heere, ik aanvaard het. Zo is het. En niet anders. De val van Adam en Eva, geweldige gevolgen. Ook voor mijn persoonlijk leven. Ik ben nu een gevallen mens. Had God dat nou allemaal niet kunnen voorkomen? Ik kan me voorstellen dat er jongeren zijn of andere ouderen onder ons die zeggen van al die ellende wat het teweeg gebracht heeft. Hè, had God dat nou allemaal niet kunnen voorkomen? Moest dit nou zo? God had het kunnen voorkomen. Ja, maar waarom dan niet? Nou, stel je nou eens voor dat God eigenlijk ons mensen had gemaakt, geprogrammeerd. Zo van, alleen maar doen wat hij zegt en dat je niet zelf, dat je niet vrijwillig hem kunt dienen en volgen. Wat zou dat betekend hebben? Nou, dan zou de hele aarde vol met marionetten hebben gehangen. Alle mensen zouden gelopen hebben aan touwtjes en zouden wat dat betreft hem niet vrijwillig en niet uit liefde hebben gediend. Maar zo'n aarde wilde God niet. Zo'n wereld niet. Zo'n mensheid niet. Hij wilde een mensheid dat hem uit vrije liefde zou dienen. Vrijwillig uit liefde zou dienen. Dat was zijn bedoeling. En daarom gaf God verantwoordelijkheid aan mensen. En daarom stelde God die verantwoordelijkheid op de proef. En het eerste mensenpaar heeft daar verkeerd gebruik van gemaakt. Ze hadden de goede keuze kunnen maken, maar ze hebben de verkeerde gemaakt, willens en wetens. En dan moet je nou niet zeggen dat het aan God ligt. Dan moet je zeggen, ach, wat hebben wij toch in Adam en Eva, in die zondeval, wat hebben we toch niet een hoop ellende over ons leven, over ons bestaan gehaald. We wisten dat het zou komen, maar we hebben het toch gewild. We zijn ellendig. Niet omdat we er niks aan kunnen doen, maar door eigen schuld. Door eigen schuld. Weet je, ik zei al, die leer van de erfzonde, hè, dat we in Adam en Eva nu schuldige mensen zijn, die is best heel erg bestreden en vinden we ook best moeilijk. Weet je, waaruit blijkt dat die erfzonde, dat die werkelijk waar is? Die blijkt uit het feit dat we niet alleen maar als schuldige mensen ter wereld komen, maar dat we dus ook als mensen heel veel kwaad doen. Op de catechisatie leggen we het uiteen en zeggen we, weet je, erfzonde, dat is erfschuld die je krijgt omdat je in Adam gevallen bent. Maar je hebt ook erfsmet. Je gaat, omdat je besmet bent door het virus van Adam en Eva, ga je uit jezelf ook verkeerde dingen doen. Weet je waar het blijkt dat het ook waar is? Kijk maar naar zijn kleine kinderen. Moet je kleine kinderen het verkeerde leren? Moet je kleine kinderen ongehoorzaamheid leren? Nou, nee, natuurlijk niet. Die moet je gehoorzaamheid leren. Die moet je zeggen, zo kan het niet en zo moet het wel. Hoe kan dat? Omdat ze inderdaad de waarheid van de erfzonde wordt bevestigd in het leven van kleine kinderen. En dat is waar. En hoe diep gaat die zondeval nou, gemeente? Hoe diep zijn wij nou gevallen? Onze catechismus zegt, sinds dat Adam en Eva gevallen zijn, zijn wij niet meer bekwaam tot enig goed. En zijn wij geneigd tot alle kwaad. Ja, je hoort het goed. Niet meer tot enig goed bekwaam. En volledig geneigd tot alle kwaad. Veel te pessimistisch. Veel te somber. Kan toch niet waar wezen? Nou, ik ben het wel een beetje met de kritiek eens. Het is ook niet helemaal waar. Oh? Nee, je moet het goed in de gaten hebben hoe het bedoeld wordt. Het is inderdaad zo dat mensen wel degelijk nog goed kunnen doen. Ook al hebben ze helemaal geen kennis van God en wat dan ook. Het zou toch dwaas zijn om te ontkennen dat er ook in deze wereld nog veel goede dingen gebeuren. Dat is allemaal onder de algemene genade van God. Ja, maar wat betekent dat nou? Wat betekent dat precies? Onbekwaam tot enig goed, geneigd tot alle kwaad. Wat is dat? Nou, Calvijn die heeft daar een hele mooie onderverdeling in aangebracht. In zijn institutie. En dan zegt Calvijn, hij zegt, de mens is onbekwaam tot enig goed, geneigd tot alle kwaad, als het gaat om het hemelse goed. En als het gaat om het aardse goed, dan is hij nog wel tot bepaalde dingen in staat onder de algemene genade van God. Ook zegt Calvijn, dat heeft dus niet met de goedheid van mensen te maken, maar dat is de algemene genade van God. Maar toch, hè, hij maakt onderscheid tussen het hemelse en tussen het aardse. In aardse zaken kan er nog wat goeds gedaan worden, maar in hemelse zaken, gericht op de eer van God, is er geen goed meer mogelijk sinds de zondeval. De Nederlandse geloofsbelijdenis, die zegt dat eigenlijk een beetje op dezelfde manier. En onze Dordtse leerregels, die vind ik ook wat duidelijker nog dan de catechismus. Onze Dordtse leerregels zeggen, wij mensen zijn niet meer in staat tot enig zaligmakend goed. Ik denk dat het goed is om dat zo te zeggen. Wij zijn niet meer in staat tot enig zaligmakend goed. Ik kan niet meer vanuit mijzelf, hè, mijn schepper eren. Ik kan niet meer het doel waartoe ik op aarde ben bereiken vanuit mezelf. Onmogelijk. Nou, dat is dan toch ook mooi somber, zegt die jongere Kom je vanmiddag in de kerk en dan krijg je dit allemaal weer te horen. Wat moet ik ermee? Waarom moeten wij nou leren dat wij mensen zondige mensen zijn? Waarom moet dat nou doordringen tot in het liefst van ons hart? Opdat we het bij de Here gaan zoeken. En wij zullen niet eerder bij God gaan zoeken als we tot de ontdekking komen dat we genade nodig hebben. Dus de ontdekking aan wie we zijn staat in het kader, het beslissende kader van het ontvangen van genade. Ik heb genade nodig. Als ik werkelijk waar ga ontdekken wie ik ben, heb ik genade nodig. En dan kom ik terecht aan de voeten van Hem in wie er genade is. De Heer Jezus. Is het dan zo dat er helemaal niks, maar dan ook werkelijk dan niks, ook verder nog te zeggen valt? Jawel, gemeente. Jawel. En onze catechismus die wijst er ook op. Die zegt van, weet je, als je in je leven tot geestelijk leven komt, als er verandering in je leven komt, dan vernieuwt God je. Dan komt er wel degelijk ook een andere richting in je leven. Er wordt hier gesproken over wedergeboorte. Nou, ik zal daar vanmiddag niet breed over spreken, omdat daar heel wat haken en ogen aan zitten. En dat zou te ver voeren. Maar het is wel zo, als we wedergeboren mensen zijn geworden, als de Heilige Geest ons door het woord heeft gebracht tot geestelijk leven, dan zijn we niet alleen maar mensen meer die, om zo te zeggen, het goede niet willen en het kwade zoeken. Nee, dan komt er weer iets van terecht in ons leven van wat oorspronkelijk de bedoeling was. Dan gaan we weer enigszins gericht worden op de eer van God. En dan willen we weer gehoorzaam zijn aan zijn goede wil. En enigszins, zegt er iemand, helaas moet ik dat zeggen. Helaas, we komen nooit zo ver dat we hier op aarde weer volmaakt worden. De toestand voor de zondeval zullen we hier op aarde nooit weer terugkrijgen, voor zover het van ons bestaan afhangt. Dat komt straks pas. Dat komt op de dag der dagen pas, als de Heer Jezus terugkomt. Maar toch komt er in ons leven, als we door de Geest van God zijn veranderd, komt er toch ook weer een andere richting, een andere gehoorzaamheid, een nieuwe gehoorzaamheid, een verlangen om de Heer te dienen, hè, met je hart, met je hand, met je hoofd. Nou, ik mag toch vanmiddag wel even vragen aan jou en aan u of we dat herkennen. Is er al een andere richting gekomen in ons hart en in ons leven? Of zitten we nog helemaal op de lijn van ongehoorzaam, vijandschap tegen God, niets met zijn geboden te maken willen hebben? Is dat nog de lijn? Maak dat het anders wordt. Zoek de Heere nu Hij nog te vinden is. En als het anders is geworden, dan zullen we zeggen, Heere, maak het meer. Maak het groter in mijn leven, die gehoorzaamheid. En geef dat ik meer en meer gericht mag zijn op uw liefde, op uw grootheid, op uw ontferming. U te dienen, dat is het doel van mijn leven. Geef dat ik het meer en meer mag doen door uw Heilige Geest daartoe in staat gesteld. Amen. Laat ons samen danken en bidden. Zo hebben we vanmiddag samen stilgestaan bij die ingrijpende gebeurtenis uit een ver verleden. Maar wel een gebeurtenis die doorspeelt tot op de huidige dag. Die zijn gevolgen heeft voor het leven van een ieder van ons. In zonden ontvangen en geboren. Dat geldt van ons leven. En vanuit de erfsmet ook nog zoveel dadelijke zonden. Heren, we kunnen maar één ding zeggen. Dat is, we zijn aangewezen op uw genade. En wat toch een wonder om te mogen weten vanuit uw woord. Die genade, die is er. U hebt uw eigen lieve zoon niet gespaard, maar voor ons overgegeven. Opdat we alles in hem zouden vinden. En u wil door uw geest ons vernieuwen, zodat er een nieuwe richting komt in ons leven. En er toch weer iets van die nieuwe gehoorzaamheid openbaar komt in ons hart. Heere, geef dat we daarvan kunnen getuigen. Wilt u ook dat wat we vanmiddag samen overdacht hebben, wilt u dat zegenen aan ons hart en aan ons leven? We bidden of u ons in de komende week nabij wilt zijn. En een aantal van onze jongeren hebben meivakantie. Geef dat ze daarvan mogen genieten. Wil ons ook voor het kwade bewaren. Wilt u ons nabij zijn als we geroepen worden om in de komende week onze werkzaamheden weer te doen? Misschien zien we er vandaag wel tegenop. Sterk onze handen tot het werk waartoe we geroepen zijn. Wilt u ons in alle omstandigheden van ons leven gedenken? En zeker als die moeitevol zijn. Heere, aanvaard onze dank voor het feit dat we ook deze dag weer in uw huis mochten zijn en uw woorden weer mochten vernemen. Wil ons genadig vergeven wat niet was naar uw wil en blijf ons aanzien in hem in wie alle leven ligt, de Heere Jezus Christus, om zijnentwil. Amen. Psalm 86, het zesde vers, de slotzang. Leer mij naar uw wil te handelen. Ga in vrede met u en jullie meedragend de zegen die ik in zijn naam op jullie mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en ook met jullie allen. Amen.